Goedenavond. Wij zullen deze Bijbellezing beginnen met het zingen van Psalm 33. Psalm 33 en daarvan vers 4. Dat is de Heere. Hij doet de grote wateren zwellen, te saam vergaderen tot een hoop en naar de diepe afgrond snellen, waar zij beperkt zijn in hun loop. Laat al de aarde hem vrezen, die als het opperwezen het al heeft voortgebracht. Laat de wereld schrikken, laat ze al ogenblikken sidderen voor zijn macht. En wat er verder volgt, Psalm 33 vers 4 en vers 7. Dus vers 4 en 7 van Psalm 33.
Thank you.
Laten we God zegen vragen over ons. Samen zijn rondom zijn woord. Wij wenden ons tot u, Heere, die ons heeft geschapen. Wij zijn uit uw handen voortgebracht. Door u geformeerd, de schoot van onze moeder. En tot op de dag van vandaag onderhoudt, regeert en voorziet u ons leven. Dat hangt niet af, Heere, van de vraag of we u daarin erkennen, door te buigen voor u en te belijden dat u onze koning bent geworden door genade, om het werk van uw Zoon en door het overtuigende werk van uw Geest. Uw woord houdt ons voor dat u de grote schepper van hemel en aarde bent en ook van alle mensen. In het licht daarvan, Heere, bidden we ook met het oog op de komende zaterdag. De Mars voor het Leven zal plaatsvinden als een stil protest vanwege meer dan 33.000 levens die in de achterliggende jaar in de Nederlandse samenleving in de moederschoot om het leven zijn gebracht. We kunnen dat niet bevatten. 33.000 keer met een kindje vermoord. We bidden voor de moeders. We bidden u, Heere, voor de organisaties die betrokken zijn in de opvang van deze moeders. We bidden u voor organisaties die de wacht houden, biddend waken, ook in de omgeving van een abortuskliniek. We bidden u voor hen vanuit het midden van onze gemeente en vanuit onze omgeving die daarbij betrokken zijn. We bidden ook voor onze Nederlandse samenleving. Als een kind niet meer veilig is in een samenleving, heeft de samenleving het recht verspeeld om nog te leven. In de lucht daarvan, Heer, is het een wonder dat we nog mogen zijn die we zijn. Dat is alleen maar te danken aan uw langmoedigheid en aan uw werk, dat ondanks alles wat er gebeurt in het midden van ons volksleven, ook onder ons volk doorgaat. Tot op de dag van vandaag wordt uw woord geopend in huiskamers, in de handen van jongeren en ouderen, kinderen. Tot op de dag van vandaag, Heere, mogen ook kinderen naar school gaan waar uw woord wordt geopend, waar gebeden wordt. Wij kunnen dat niet bij elkaar krijgen, maar het is wel een bewijs dat u dwars door alles heen regeert. En ondanks wie wij zijn en ondanks wat ons volk is geworden, nog redenen wilt nemen uit uzelf. Het is alleen dankzij u dat we ook in deze avond mogen samenkomen rondom uw woord. Uw woord dat aangevochten is, zeker ook als het gaat om het belijden van u, de schepper van hemel en aarde. Dat staat niet alleen ter discussie in onze samenleving, maar ook in het kerkelijk leven, ook binnen onze kerken. En we bidden u daarom des te meer ook op deze avond voor het werk van de generale synode. Geef dat uw woord veilig blijft in het midden van ons kerkelijk leven. En dat daarom ook de kerkelijke vergaderingen, geleid door uw geest, buigen voor de schriften en uw woord onvoorwaardelijk aan het woord willen laten. Met het oog op u, op de betrouwbaarheid van uw spreken, maar ook met het oog op ons en onze kinderen. Opdat wij de grote daden van u mogen verkondigen, ook in deze tijd. En onze kinderen en onze jongeren in het midden van het kerkelijk leven leren wat het is om hun hoop op u te stellen. En daarom bidden we ook om uw zegen voor ons samen zijn rondom uw woord. Hier, in dit kerkgebouw, heb dank voor de gastvrijheid die we daarin ook mogen genieten. Zegent u de gemeente die hier samenkomt op zondag rondom uw woord. Heere, wees ook met hen die thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment verbonden zijn ook met deze avond. Schenk ook aan hen uw onmisbare zegen. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. Nogmaals wil ik met u Genesis 1 lezen, net als de eerste avond, vanaf vers 1 tot en met Genesis 2 vers 3. Dus Genesis 1 vanaf vers 1 tot en met 2 vers 3. Kijk aan. En ik wil met u deze avond vooral ook letten en de gang die de schrift hier maakt naar het moment dat de Heere de mens schiep. En dat is het einde van dit hoofdstuk. Genesis 1 vanaf vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest van God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden van de wateren. En dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat de droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering van de wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschiette grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel van de hemel om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot teken en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen, een gewemel van levende zielen, en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel van de hemel. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelde ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard. En alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard, en God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar. En vermenigvuldigt. En vervult de aarde in de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen voort levende zielen naar haar aard. En kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, en God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Tot zover. Wel, zoals gezegd, vanavond wil ik vooral met u de dagen langslopen, van de eerste tot en met de zesde dag. En eigenlijk zo stap voor stap, zoals de schrift ook die volgorde aanhoudt, toewerken naar het moment dat God de mens schiep. Dat is ook de reden waarom we voor de rest van deze avond Psalm 8 zingen. Dat doen we nu ook als inleiding op de Bijbellezing, Psalm 8. En daarvan vers 1, 3 en 4. Kijk even naar de diaken. Is het nu correct of is het bij de uitgang straks? Bij de uitgang, hè? Ja, bij de uitgang. Goed, dan is er meteen ook een moment voor iets anders. De volgende Bijbellezingavond is op 23 januari. Donderdagavond 23 januari. We slaan de decembermaand over vanwege de vele andere bijeenkomsten die er dan zijn, ook op de verschillende scholen. Dus 23 januari, Deo Volente, hopen we elkaar weer in dit verband te ontmoeten. We zingen Psalm 8, vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 8. Waar de vorige keer een begin maakte met het lezen van Genesis 1, trof ons vooral de soevereiniteit van God. En daarmee bedoelden we dit, dat God het initiatief heeft genomen om te scheppen. De schepping bestaat omdat God het wil. En dat plaatst ons meteen ook in een bepaalde verhouding tegenover de Heere. We zijn geschapen omdat God dat wilde. Samen met de hemel en de aarde. Waarom de Heere dat wilde? Wel, natuurlijk kunnen we dan wijzen daarop dat God zich daarin verheerlijkt. In zijn almacht en in zijn wijsheid. Maar ook zonder het bestaan van de schepping verheerlijkt God zichzelf in zichzelf. Ten diepste is er dus geen reden te bedenken waarom de Heere hemel en aarde alles schiep. Het is dat Hij dat wilde. En die soevereiniteit van de Heere kwam ook daarin naar voren dat God sprekend schept. Zo merkten we de vorige keer op. Daarin toont God zijn almacht en zijn heerlijkheid. Wij zijn niet eens in staat om met een woord een gebouw in beweging te krijgen. En God schept met een woord het licht uit de duisternis. We kunnen zo meteen als we thuiskomen roepen wat we willen trouwens. Dan moet ik mezelf corrigeren. Met de huidige demotica kun je inderdaad sprekend het licht aankrijgen. Maar waar komt het licht vandaan? Want wat in Genesis 1 duidelijk wordt, is dat God pas op de vierde dag de hemellichamen schiep. God schiep het licht tevoorschijn uit de duisternis. En dat plaatst ons meteen ook voor het raadsel, wat is licht? Het is God die ordent schept. Ordent op verschillende manieren. Ordent schept God de ruimte. Ordent schept God de tijd. En ordenend gaat God ook binnen de ruimte de ganse schepping inrichten zoals Hij dat wil. Die soevereiniteit komt ook daarin naar voren dat vanaf Genesis 1 vers 1 de blikrichting wordt verlegd naar de wereld. Het eerste vers is een algemene inleiding in de beginnen. We zeiden toen, God staat aan het begin. Schiep God de hemel en de aarde, het ganse universum. En vanaf Genesis 1 vers 2 wordt de aandacht van ons bijbellezers verlegd naar het scheppen van de aarde. Hoe schiep God de hemel? En wat gebeurde daar nou precies? Hoe is de hemel door God ingericht? Op welke dag van de schepping schiep God de engelen? We gaan uit van de eerste, tweede, derde dag. Omdat in Job 33 vermeld wordt dat de hemellichamen, de grote schepper van alle dingen die de hemellichamen dan heeft voortgebracht, juichend begroet werden door de engelen van God. Dus dat is het enige wat we weten, dat voordat God zon en maan en sterren schiep, de engelen er al waren. Zo zijn er nog meer vragen die Genesis 1 laat liggen. Dat wil niet zeggen dat we die vragen niet mogen stellen. Wat is licht? Hoe is het universum ingericht, het ganse heelal? Hoe verhouden die hemellichamen zich tot elkaar? Hoe komt het dat alles op zijn plaats blijft? Het grote, onmetelijke heelal, wat voor krachten oefenen zich daar op elkaar uit? God heeft dat opengelaten. En daar kom ik later, niet vanavond, maar een andere keer nog op terug. God heeft dat opengelaten voor ons mensen. Om dat ook te onderzoeken. Dat mag. Het hoort bij de opdracht die de Heer aan ons mensen heeft gegeven om de aarde te bebouwen, verder te ontwikkelen, het scheppende werk van God voor te zetten. Dat bedoelt de Heer met die uitdrukking. En tegelijkertijd te bewaren. Ik stip het alleen maar aan, ook in deze week die in de media volop in de aandacht staat van het klimaat. Maar wij voelen allemaal aan dat die twee lijnen die in Genesis 1 door de Heer worden ingezet in de schepping op dit moment mijlenver uit elkaar liggen. Onderzoek, het ontginnen van Gods schepping, door ons menselijke wetenschap, door onze kennis, hebben wij in het onderzoeken van Gods schepping en hebben wij in het ontginnen van Gods schepping en verder ontwikkelen van Gods schepping ook de schepping bewaard, de harmonie binnen de schepping bewaard. Wel, het stellen van die vraag is ook het antwoord geven op die vraag. Maar we zien vanaf Genesis 2 dat de aandacht verlegd wordt naar de aarde. En het eerste wat dan opgemerkt wordt is niet alleen dat de aarde woest en ledig was, vers 2, en duisternis was op de afgrond, woest, leeg, duister, complete chaos vanaf nu, vanaf ons standpunt bekeken, want als je niet beter zou weten, dan zou het dus zo blijven. Woest, leeg, duister. Er worden woorden gebruikt waarmee vanaf nu, vanaf de plaats waar wij nu staan, de situatie van toen wordt omschreven. Donkere woorden, ook bedreigende woorden. Maar tegelijkertijd wordt dan ook heel nadrukkelijk gezegd in het tweede deel van vers 2 dat de geest van God daarboven zweeft. En daar zien we weer iets oplichten van de soevereiniteit van God. De woorden die hier gebruikt worden om de aarde te beschrijven, woest, duister en leeg, roepen huiver op, schrik, misschien ook wel angst. Zeker in het verdere verloop van het Oude Testament zien we dat die combinatie van woorden heel vaak worden gebruikt om de angst, die licht in de wereld die van God is afgevallen, te typeren. De Bijbelschrijver haast zich om direct te zeggen, God sprak woest, leeg, duister en de geest van God zweefde daarboven. Met andere woorden, de duisternis, de leegte, het woeste van deze wereld staat ingeklemd tussen het spreken van de Here aan de ene kant, God die schept, en de geest van God aan de andere kant. Nu is er, en misschien weet u dat ook, een hele discussie over de vraag, hoe moeten we die woorden nu lezen, geest van God? Ik heb u daar wel eens meer op gewezen, dat in onze taal, in onze Nederlandse taal, wij gebruik maken van hoofdletters en kleine letters. Het gebruik van hoofdletters, kleine letters, punten, komma's, vraagteken, uitroeptekens, alle andere leestekens, dat doen wij mensen in de geschiedenis pas vanaf de 4e eeuw na Christus. En dat betekent dat in de tijd van de Bijbel, en dat geldt trouwens nog steeds ook voor het Hebreeuws, ook voor het moderne Hebreeuws, dat je geen leestekens gebruikt. En ook geen kleine letters en hoofdletters. Alle letters worden in dezelfde grootte weergegeven. Dus je kan deze woorden die hier staan ook vertalen, en daar gaat dan de discussie ook over, met de wind van God. God blies de wind over de schepping. Of misschien wel de geest, maar dan met de kleine letter, van God. En er is ook nog een andere vertaling. Het woord God wordt in de Bijbel ook gebruikt om soms de overtreffende trap aan te geven. Komt er bijvoorbeeld tegen in de geschiedenis van Jona. Als Jona voor het eerst in zijn leven, zo vermoed ik tenminste, als Jona voor het eerst in zijn leven Nineveh ziet liggen, die grote wereldstad in die dagen, en dan wordt de omtrek beschreven, dan staat er letterlijk in het Hebreeuws een Gods grote stad. Dus geen stad van God, een Gods grote stad. En dat klinkt in onze oren bijna als vloeken. Maar in de taal van het Oude Testament wordt daarmee eigenlijk tot uitdrukking gebracht dat niemand precies het aantal inwoners van Nineveh weet dan God alleen. Zo groot is die stad. Dus met andere woorden, hier in Genesis 1 vers 2 gaat het dan om de almacht van God. Gods sterke, krachtige orkaan, bij wijze van spreken, raaste over die aarde die woest en ledig is. Echter, als je die uitleg gaat leggen binnen het geheel van het Oude Testament, dan wordt dat altijd gebruikt om destructie, verwoesting te typeren. Een orkaan die door God wordt gebruikt om met een verwoestende kracht alles wat op zijn weg is kapot te maken. En uit het verdere vervolg van Genesis 1 wordt juist duidelijk dat de geest van God ordent. Hij waaiert over de schepping. En in zijn spuw zo ordent de geest van God de schepping zoals God dat wil. Dus de vertaling die hier staat, geest van God met een hoofdletter, is denk ik ook correct. Het gaat om de Heilige Geest. Die dus ook meteen vanaf het allereerste moment betrokken is bij de schepping. God, die alles maakt, Geest van God, die zweeft over die woeste, lege, duistere aarde. En het derde wat dan opvalt, als u dan even met me meeleest, vers 3:1, het eerste gedeelte van vers 3, is dat God dan pas gaat spreken. Dus God, woeste, lege aarde, Geest van God. En dan komen de woorden, en God zei. Hier wil ik eigenlijk de draad voor vanavond oppakken. We zullen zien dat vanaf de eerste tot en met de zesde dag het woord van God de gouden draad is door de scheppingsdagen heen. Met alle verschillen, met alle onderscheid, met alle variatie die de Heere sprekend voor zijn aanschijn tevoorschijn gaat roepen, is dat als het ware de constante lijn in die eerste scheppingsdagen, het woord van God. God spreekt. Kan God ook op een andere manier scheppen? Ja. Maar denk aan Jona. Hij valt in slaap. En de dag daarna staat zo'n wonderboom. God kan ook door de krachten die hij gelegd heeft, al hier in de schepping, wonderen verrichten. Maar hier, terwijl God aan het scheppen is, en dat is een fundamentele notie in de schrift, begint God zich sprekend te openbaren. God spreekt naar buiten toe. Dat moet u vasthouden voor vanavond. God spreekt naar buiten toe. Hij roept iedere keer weer opnieuw iets tevoorschijn. En de Bijbelschrijver benadrukt dat het spreken van God dus gedragen wordt door de Geest van God. Stem en geest werken samen, één op één. Er is nog iets wat opvalt, wij lezen de schrift vanavond ook met de ogen vanuit het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament is er een Bijbelboek dat bijna exact op dezelfde manier begint als Genesis 1 vers 1, en dat is Johannes 1. En Johannes 1 maakt duidelijk dat in het begin het woord was. Het woord was bij God. Het woord is God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Stap voor stap legt Johannes dan in hoofdstuk 1 uit dat het woord de Zoon van God is. En dat het woord, Johannes 1 vers 14, vlees geworden is. En onder ons heeft gewoond. Al valt zijn naam hier niet. De naam van de Zoon van God. Zijn stem klinkt vanaf het eerste moment dat God gaat spreken. God, Geest van God, Woord van God. En dan zien we meteen ook iets anders. Nu God zich zo sprekend aan ons aan het openbaren is, wordt ook duidelijk dat er niet één, maar drie die één zijn aan het scheppen zijn. Samen trekken ze eenparig op. Samen spreken ze. Samen scheppen ze. Samen ieder op zijn eigen plaats. En ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden. En ieder met zijn eigen taken in de huishouding van God zijn bezig om hemel en aarde tot scheppen, tot aanzien voor het aangezicht van God te roepen. En het eerste wat de Heere dan tevoorschijn roept, is het licht. Er is een hele discussie, die laten we vanavond maar liggen, want daar zal ik ook u niet mee vermoeien, over de vraag, waar komt dit licht nu eigenlijk vandaan? Eén mening wil ik u wel meegeven, ook ter overdenking, dat is een hele oude lijn. Die komen we al tegen bij de rabbijnen en die zeggen het licht waarmee God hier sprekend het licht tevoorschijn roept, dat komt uit God zelf vandaan. Want God is een licht. Wel, ik geef hem u ter overdenking. Denk dat er wel een paar kanttekeningen bij te maken zijn. Omdat de Bijbel voortdurend benadrukt dat er onderscheid is tussen de grote schepper aan de ene kant en alles, ook het licht, wat hij geschapen heeft aan de andere kant. Het zou ook bijna kunnen suggereren dat in het licht iets goddelijks is, die kant moeten we absoluut niet op. Maar duidelijk wordt wel dat door zo'n uitleg alleen maar de verwondering des te groter wordt. Hier gebeuren dingen, hier vinden gebeurtenissen plaats die wij niet met ons verstand kunnen beredeneren. Wij mogen dit onderzoeken. Wat is licht? Het is nu hier in deze zaal licht en we zien elkaar. Valt het licht uit, dan zien we elkaar niet. Maar zou hier een nachtdier zijn, die ziet op die moment niets. En als het aarde donker is, dan ziet zo'n nachtdier van alles. Het heeft denk ik ook met onze mogen te maken. Hoe wij door God met onze ogen zijn geschapen. En we weten ook dat licht er is. Wanneer het licht van de zon of van lampen er niet schijnt. Denk alleen maar aan de diepe wateren van die grote oceanen waar vissen zijn die zichzelf verlichten. Wat is dat precies? Nu, wij mogen dat onderzoeken en dat gebeurt ook. En de resultaten van die onderzoeken mogen we ook toepassen in het onderhouden en bewaren van de schepping. Maar hier gebeurt iets wat ons verstand ver te boven gaat. Hier is God aan het werk en hij roept het licht tevoorschijn. De Heere schept niet alleen het licht vanuit de duisternis. Ziet u die beweging? God schept het licht vanuit de duisternis. Roept het licht tevoorschijn. En ik wil daar in de uitleg van Genesis 1 en 2 heel terughoudend in zijn, om meteen allerlei lijnen door te gaan trekken, ook naar de heilsorde. Maar ik denk hier toch even onwillekeurig aan 2 Korinthe 3. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou komen, heeft ook geschenen in onze harten in het aangezicht van Jezus Christus. Diezelfde beweging. God roept het licht van zijn heerlijkheid tevoorschijn. En dan valt meteen ook op dat de Heer het licht ook gaat kwalificeren, gaat omschrijven. En God zag het licht, vers 4, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En dan zien we dat patroon wat ons de vorige keer ook al opviel. Dat het scheppen niet alleen iets is omdat God iets tevoorschijn roept. Maar scheppen is ook ordenen. Scheppen is ook scheiding maken. Scheppen is ook iets wat geschapen is. Dienstbaar maken. Dienstbaar ook aan het andere dat door zometeen door God tevoorschijn wordt geroepen. We zien hoe God, ik zeg het maar met hele menselijke woorden, en vergun me dat ik het even dan ook zo uitdruk, niet zomaar wat doet. Wat in elkaar flanst. Maar met orde. En met rust. En doelgericht aan het scheppen is. De Bijbel belicht dan vooral dat de schepping gericht is uiteindelijk op de zesde dag. Het scheppen van de mens door Gods handen. Stap voor stap zien we in Genesis 1 die beweging maken. Is dat het enige doel dat de Heer met de schepping voor ogen heeft? Nee. Tal van andere plaatsen, vooral in het Oude Testament, wordt bezongen de andere doelen van God. De grootsheid van God, het verheerlijken van God, het openbaren van Gods almacht, van zijn wijsheid, van zijn heerlijkheid. Allerlei andere aspecten worden door de schrift belicht. Maar hier in Genesis 1 zien we dat de Bijbelschrijver zich eigenlijk al vanaf de eerste dag richt op dat grootse moment wat op de zesde dag plaatsvindt. Het scheppen van de mens. God maakt scheiding tussen licht en duisternis, zegt vers 4. En God geeft dan ook namen aan het licht. Het licht noemt hij dag en de duisternis noemt hij nacht. Als de Bijbel spreekt over het geven van een naam, dan is dat niet alleen heel handig. Het is maar goed dat wij een naam hebben. En als je iemands naam ontneemt, en ik zeg het heel voorzichtig, omdat dat heel veel herinneringen oproept, en iemand een nummer geeft, ontmenselijk je iemand. Ontneem je iemand zijn identiteit. En in het geven van een nummer maak je meteen ook duidelijk dat die persoon die vanaf dat moment niet meer naar een naam moet luisteren, maar naar een cijfer, het ook niet meer waard is om te leven. Zijn lot ligt dan in jouw hand. En jij kan dan met zijn of haar leven doen wat je wil. Wel, die notie dat het geven van een naam ook alles te maken heeft met heersen over iemand, klinkt hier vanaf Genesis 1, vers 3 en 4 de hele schrift door. Het geven van een naam in de Bijbel betekent ook dat ik gezag heb over iemand. Zoals Zacharias door de Heere op een moment uit zijn ouderlijk gezag werd gezegd. God beval dat het kindje dat Zacharias en Elisabeth verwachten een naam kreeg die God aan dat kind had gegeven. En tot grote verbazing van de familie die bijeen waren gekomen in de kraamkamer van Elisabeth, was het Zacharias die niet volgens de gewoonte zijn zoontje een naam gaf, Zacharias of iemand anders uit zijn familie, maar Johannes is zijn naam. En daarmee gehoorzaamde Zacharias aan de Heere en maakte hij meteen ook duidelijk dat dit kind in dienst stond van iemand anders met een hoofdletter, van de Heere God. Want hier zien we het ook, de Heere geeft niet alleen een licht, een naam, zon en dag en de duisternis een naam, nacht en straks de maan in de duisternis een naam. Maar God maakt duidelijk in het geven van namen dat hij regeert. Hij bestuurt de tijd. Hij draagt de tijden in zijn hand. Hij bestuurt de schepping. Hij laat die schepping dus ook niet los. Ja, als een soort wekker die je opwindt. Draai voor draai. Eerste dag, tweede dag, derde. Tot en met de zesde dag. Je zet de wekker neer en hij loopt vanzelf verder. Een beeld dat in het zogenaamde deïsme wordt gebruikt voor God. God heeft ons wel geschapen en heeft alles geschapen, maar trok daarna zijn handen ervan terug. Nee, God roept, geeft een naam, blijft ervoor zorgen, draagt het. Daar ligt in onze tijd ook een diepe troost. Ik steep dat maar heel even aan. Maar de seizoenen, de dagen, de tijden, licht en duisternis zijn in Gods hand. Deze almachtige God kan ook na de schepping het licht wegnemen en een land in 3 dagen dikke duisternis hullen. Waarom? Omdat hij de schepping dienstbaar maakt aan de komst van zijn koninkrijk. Vanaf het allereerste moment in Genesis 1 zien we die belangrijke notie dat God koning is en dat hij regeert. De Heer maakt niet alleen scheiding tussen licht en tussen duisternis, ik zit nu in vers 5 en 6, maar hij maakt ook een uitspansel in het midden van de wateren. Dat roept heel veel vragen op, vragen die op dit moment ook nog niet beantwoord zijn. Wat is dat precies? Uitspansel, dat is wel duidelijk, met de dampkring tussen de wateren onder de dampkring en de wateren boven de dampkring. Maar roept God dan de dampkring tevoorschijn uit het water dat al in deze wereld is? Is dat wat de Heer hier eigenlijk bedoelt? En ik stel opnieuw maar die vraag. Vragen die we hier ook mogen stellen. Vragen die ook mogen leiden tot het onderzoeken van Gods schepping. Niet om God te kunnen ontrafelen, dat lukt ons niet. Maar wel omdat de Heere ons die gaven heeft gegeven om de schepping te onderzoeken en te bewaren. De Heere maakt een dampkring tussen de wateren onder de aarde en de wateren boven de aarde. Ik zit nu in vers 7. Dampkring die ook scheiding maakt. En als je daarover nadenkt, wat moet dat machtig zijn. Ik zag het vandaag nog over na te denken. Als we zien op dit moment hoeveel enorm veel regen valt bijvoorbeeld in zo'n land als Spanje. Of nu in Italië, Sicilië. In 1 nacht tijd een ongelooflijke hoeveelheid water. Als je al dat water op zou vangen en je zou dat op de weegschaal zetten. Ik weet het gewicht niet, dat gaat mijn bevattingsvermogen ver te boven. Maar het zweefde door de lucht. Het zweefde door de lucht. En het viel niet meteen naar beneden toen het in de lucht werd verplaatst door de wind. Ergens viel het naar beneden. En ik denk in dit geval door een enorme destructieve kracht die als gevolg van de zonde in de schepping schuilgaat. Maar ik denk even aan een voorval wat plaatsvond in het voorgeslacht van mijn vrouw. Een tak daarvan is een agrarische familie. En het was een hele droge zomer. van die familieleden was een godvrezende man. En hij vroeg aan de Heere om regen. En er kwam een bui en die viel precies op zijn akker. Zo over binnen de grenzen. Maar er zullen ook in die tijd godvrezende akkerbouwers gebeden hebben om regen. Die wolk zijn gekomen. En dachten, dit is gebedsverhoring. En de wolk dreef verder. Soevereiniteit. Gods hand. Zijn almachtige hand. Die de dampkring gebruikt om scheiding te maken tussen water beneden en water boven. Maar de dampkring dus ook gebruikt, vergun me dat ik het zo zeg, als een transportroute. Om water te verplaatsen binnen de schepping. En het te laten vallen op de plaatsen waar hij het wil. De wolk. Wij, aan het begin van de 21ste eeuw, kunnen wolken ontrafelen. We proberen wolken te sturen. Maar we hebben allemaal in de achterliggende maanden in het natte seizoen gemerkt. Dat we uiteindelijk helemaal niks in de melk te brokkelen hebben. God noemt, zacht, het uitspansel hemel. U moet erop letten dat in de Bijbel, in het Oude Testament, altijd over hemelen wordt gesproken. Altijd staat er in de Hebreeuwse taal een meervoud, hemelen. En onze Statenvertalers en andere Nederlandse vertalingen hebben ervoor gekozen om dat dan in het enkelvoud weer te geven. Maar de Bijbel, het Oude Testament, gaat ervan uit dat er meer dan één hemel is. Je komt dat ook in het Nieuwe Testament tegen. En Paulus die zegt dat hij opgetrokken is tot in de derde hemel. Dus er is een hemel onder de dampkring. Er is een hemel boven de dampkring. En er is een hemel waarvan de Bijbel zegt, daar wonen, zingen en dienen de engelen God. Hier hebben we dus over de onderste hemel. En langzaam maar zeker wordt nu ook iets duidelijk. Als we dit gedeelte leggen in de wereld waarin het Oude Testament is ontstaan, dan gebeurt hier iets schokkends. Alle godsdiensten in het Oude Testament geven aan de hemel liggen, de zon, de maan en de sterren goddelijke eer. Ze zien de sterren ook vaak als een soort verpersoonlijking van een van de goden. En denk ook aan de namen die nog steeds gegeven zijn aan de sterren. Venus, Saturnus en andere namen die wij geven aan de planeet. Ze komen uiteindelijk uit deze wereld. Maar wat we hier zien gebeuren al vanaf het allereerste moment in Genesis 1, is dat God vanaf het allereerste moment duidelijk maakt dat hij de koning is. Dat hij regeert. En dat alleen hij alle aanbidding kan en mag ontvangen als de grote schepper van hemel en aarde. En dat de hemellichamen pas op de vierde dag worden geschapen. Dan pas. Terwijl het licht er al is. Terwijl er al een aantal dagen voorbij zijn. Pas op de vierde dag schept God de hemel en de aarde. Het Oude Testament ontgoddelijkt de hemellichamen in de wereld van het oude nabije oosten. Om duidelijk te maken dat er maar één is die regeert. Eén is die alle aanbidding waardig is. En dat is God. Er is nog iets wat opvalt nu we toch bij deze dag zijn gekomen. Namelijk dat er in de opsomming van de dagen iets bijzonders is. Kijkt u maar, in de derde dag wordt er gezegd dat het twee keer is. Twee keer wordt er dan gezegd dat het goed is. Een van de redenen waarom bruidsparen in het oude orthodoxe jodendom vooral op de derde dag van de week willen trouwen. En op die dag heeft God gezegd tot twee keer toe het is goed. Dus dan heb je misschien meer garantie dat het ook goed gaat. Maar wat opvalt, als je deze dagen naast elkaar legt, dan zie je ook een parallel ontstaan. De eerste dag schept God licht en duisternis. En als je dan de eerste dag plaatst naast de vierde dag, vers 14 zit ik nu, dan schept God de lichten, het uitspansen van de hemel. De tweede dag maakt God scheiding tussen water en ogen. En op de vijfde dag, plaatst al die dagen weer naast elkaar, schept God, roept God de planten, zaad, zaaiende kruid tevoorschijn. Vissen, vogels. En op de derde dag, als de Heere dan tot twee keer zegt het is zeer goed, vindt de schepping van de mens plaats. En eindigt die zesde dag met de opmerkingen, zie het was zeer goed. Voor de zevende keer valt hier in Genesis 1 het woordje goed. En we zagen de vorige keer dat dat niet toevallig was. De ordening van God wil de Bijbelschrijver ook duidelijk maken aan de hand van getallen. Harmonie, orde, verbanden. Ze worden stap voor stap ook zo ontwikkeld. Maar als we zo deze dagen naast elkaar plaatsen, en ik zei dat al aan het begin, is er één gouden draad die voortdurend tevoorschijn komt, en dat is het spreken van God. De eerste keer dat God spreekt naar buiten toe, schept hij uit het niets alles tevoorschijn. Daar zij licht. De tweede keer dat God gaat spreken, spreekt hij niet meer tot niets, maar spreekt hij tot de planten. En hij geeft dan aan de planten de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Vers 11 zit ik nu. God zeide dat de aarde uitschiette, grasscheutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij. En de aarde bracht voort, grasscheutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, dat betekent naar zijn soort, vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. Dus we zien dat God hier nu spreekt tot de aarde, en zo de planten, het gras, de kruiden, de bloemen en alles tevoorschijn roept. De derde keer dat God spreekt is tot de dieren. God schept de dieren en geeft hun de opdracht om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. De vierde keer dat God spreekt, spreekt God tot de mens. Maar voordat hij tot de mens spreekt, spreekt hij eerst tot zichzelf. En daar wil ik nu aan het einde van deze avond kort bij stilstaan. Vers 26 zit ik nu. Het is alsof de Heere in dit vers een pas op de plaats maakt. Ik zei aan het begin, God spreekt naar buiten toe. Eerst roept hij sprekend het licht tevoorschijn. Dan richt hij zich sprekend tot de aarde en roept de planten en de dieren tevoorschijn. Derde keer dat God spreekt is tot de dieren en geeft hen de zegen en vervolgens ook de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Maar hier in vers 26 lijkt het als God met eerbied gesproken even een pas op de plaats maakt. Hij spreekt nu, en dan zien we weer een stap in Gods openbaring, niet naar buiten toe, maar naar binnen toe. Tot zichzelf. Er is over dit vers natuurlijk een hele discussie. Misschien heeft u die discussie ook wel eens meegemaakt. Hè? Mag je Genesis 1 vers 26 gebruiken als bewijsplaats voor de drie eenheid? Calvijn zegt nee. Onze catechisant en ik zelf ook hebben dat vroeger geleerd. Ja, Genesis 1 vers 26 laat ons mensen maken naar ons beeld. Eerste plaats in de Bijbel waarvan je kan zeggen dit is een bewijsplaats voor de drie eenheid. Maar u ziet dat ook in onze traditie, in onze achtergrond, daar verschillend over wordt gedacht. Wel op de catechisatie laat ik maar voor wat het is. Het is gelukkig niet het enige vers. Er staan veel meer versen, die trouwens ook veel duidelijker spreken over de drie-eenheid dan Genesis 1 vers 26. Maar door die discussie lopen wij wel het gevaar dat we iets over het hoofd zien. God openbaart hier een kant van zichzelf die we tot nu toe in Genesis 1 nog niet hebben gezien. God legt sprekend een relatie met de schepping, roept het tevoorschijn. God legt sprekend een relatie met de planten. God legt sprekend een relatie met de dieren. En de volgende keer zullen we zien vanuit Genesis 2 dat God sprekend zich verbindt met mensen. Maar hier spreekt God tot zichzelf. Sprekend legt God een relatie. Dit behoort tot het wezen, tot het hart van God. In het Nieuwe Testament, dat is in Hebreeën 12, staat zomaar even terloops de opmerking. Onze God is een sprekende God. En dat is ook een diepe troost voor ons vandaag de dag. We hebben te doen niet alleen met een levende God, maar we hebben te doen met een sprekende God. Een levende God kan ook de grote afwezige zijn, die zich hult in zwijgen. Ja, nu die discussies een beetje gaan liggen, maar 1 jaar of 20 geleden was dat een hele discussie over het zwijgen van God, de godsverduistering, spreekt God nog wel? Nou, de schrift zegt heel duidelijk, onze God is een sprekende God. Sprekend verbindt God zichzelf met zijn schepping, met zijn schepselen, de dieren, en met de mens die door hem is geschapen. Is dit een soort overleg dan in God? Als we dit vers lezen, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevolgde des hemels en over het vee en over het gehele aarde dat op de aarde, en over al het kruipend, het gedierte dat op de aarde kruipt. Is dat iets van een soort, dan mag ik het eens zo zeggen, een soort overleg binnen God? En dat ze uiteindelijk, nadat ze met elkaar erover eens zijn, vervolgens ook overgaan tot het scheppen. Nee, terwijl God spreekt tot zichzelf, legt hij het unieke van ons mens zijn open. En dat unieke wordt juist benadrukt door die twee woorden. God schept ons naar ons zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Sprekend openbaart God iets over zichzelf. En sprekend openbaart hij dus ook de unieke identiteit van ons mens. Er is een modern woord, identiteit, maar bij gebrek aan beter gebruik ik dat woord op dit moment. Dat doet God dus sprekend. Hij bepaalt dus wie wij zijn. Dat bepaalt God. Hij bepaalt ook hoe hij zich verhoudt tot ons, sprekend. En dat betekent dus ook dat God ons zo geschapen heeft dat wij met God kunnen communiceren. Wij verstaan Gods stem. Zeker, dat komt later, dat wij Gods stem nu niet verstaan zoals God dat bedoelt. Dat ligt aan ons. En daar gebruikt de Bijbel hele zware, beschuldigende, aanklagende woorden voor. Maar we zitten hier nog voor Genesis 3. En als Adam en Eva in het ruisen van de wind het naderen van God horen, kunnen ze één op één, zonder dat er iemand tussen staat, communiceren met God. Omdat God hen zo geschapen heeft, gericht op hem. En daar hebben we meteen al een facet te pakken. Dat ga ik vanavond in aanzet neerzetten. Volgende keer komen we daar uitgebreid op terug. Hebben we meteen een facet te pakken van het beeld van God. Wat maakt nou het beeld tot een beeld van God? Wel dit in de eerste plaats. Beeld van God. Wat God in ons leven heeft gelegd. Is allereerst dat wij beantwoorden. Aan de stem van God. Ik vind dat een hele ontroerende gedachte. Wij zijn geschapen om te horen. En als er geen zonde was geweest, hadden we het woord gehoorzamen nu ook niet meer hoeven te gebruiken. Maar wij zijn geschapen om te horen, bij God te horen, Gods stem te horen en in het horen van Gods stem God te verheerlijken en groot te maken. Om zo in het verheerlijken van God, de schepper van ons leven, ook te delen in het verheerlijken van God, die in zichzelf verheerlijkt. Hier raken mens en God bijna elkaar. Dat wil de Bijbelschrijver benadrukken. Niet de afstand, niet het grote verschil, maar nabijheid. Zo nabij dat er maar een paar kleine verschillen zijn tussen God de schepper aan de ene kant en de mens aan de andere kant. Het laatste voor vanavond. Ik kijk nog even met u naar het vers. Er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan valt het op dat de Heer meteen ook het doel geeft van de schepping. Eén van de doelen van de schepping, namelijk dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. Het woord heersen valt hier opnieuw in de schepping, maar nu wordt het meegegeven als een opdracht aan de mens. En als je die woorden in de oorspronkelijke taal leest, de taal waarin het Oude Testament het Hebreeuws is geschreven, dan gebruikt de Bijbel Bijbelschrijver heel bewust koninklijke eigenschappen. Dus niet die woorden die onze kinderen wel eens gebruiken op een woensdagmiddag als ze met elkaar gaan afspreken wie de baas is. Dat is altijd vermakelijk om ernaar te luisteren natuurlijk. Hè. Ik denk aan onze kinderen. De een was de baas, de ander was de bovenbaas. Dan had je nog een opperbaas en je had de allerhoogste baas. En het ontaarde altijd in ruzie. Want iedereen wilde de baas zijn. Maar hier gebruikt de Heere koninklijke eigenschappen. En daarmee legt de Heere dus zijn majesteit, Psalm 8, zijn eer en zijn heerlijkheid in de handen van de mens. God heeft de mens zo geschapen dat God er dus ook hem toevertrouwt. Dat is met eerbied gesproken geen spannend moment. De gedachte van nou, kunnen ze het aan? Zullen ze het redden? Nee, ze zijn geschapen naar Gods beeld. Zoals God heerst over het grote heelal en alles in zijn handen draagt. Zo heeft God de mens geschapen dat hij binnen Gods schepping verantwoordelijkheid krijgt voor dat deel van Gods schepping. Hier trekt God met eerbied gesproken zich terug. En laat het over aan de mens. Hoe hij het scheppend werken en handelen van God voortzet in de schepping. Iets van soevereiniteit, van vrije macht, zien we oplichten in die opdracht die God aan de mens geeft. Dat hij heerschappij hebben over dit deel van Gods schepping. Ik zet hier voor vanavond een komma, maar wel met deze opmerking vanavond. Laten we ons allereerst verwonderen over wie wij zijn. Wij zijn mens, door God geschapen. Nogmaals, ik weet het, Genesis 1, Genesis 2, zometeen de zondeval. Maar ik betrap mezelf er zo vaak op dat we vanuit het negatieve Genesis 1 en 2 kunnen lezen. Maar als we nu vanavond die beweging maakten vanuit Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Wie wordt dan niet met mij stil over wie wij zijn? Zo voortgebracht uit Gods hand. En wie hunkert dan niet met mij naar de herschepping van ons mens? Herschepping. Dat is geen vernieuwing, dat is geen herstel. Maar dat is totale vernieuwing. Heerlijker, groter, machtiger dan zoals hier de mens door God uit zijn handen werd voortgebracht. We zingen, en daarna krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Psalm 8. We zingen Psalm 8. En daarvan de versen 5 en 6. Dus alleen vers 5 en 6, Johan, van Psalm 8. Wel, het kan zijn dat er vragen zijn. En zeker nu kan ik niet beloven dat ik u op alle vragen een antwoord kan geven. Maar dan is daar nu gelegenheid voor. De eerste is net geweest, dus de tweede kan nu. De eerste durft nooit een vraag te stellen. Niemand? Ja. Ja, jij maar eerst. En ik dacht dat ik daar ook iemand hoorde, maar ja.
Ik heb een vraag over die laatste tekst die u las. Want dan zegt u even, dit is nou, de God schept mensen naar zijn beeld en gelijkenis. En we zeiden van, God en mens raken elkaar heel dichtbij.
Ja.
Nu is het zo dat in de andere landen, om Israël heen, bijvoorbeeld in Egypte, ook mensen heel dicht bij God, bij de goden werden geplaatst. Zoals de farao's. Is dit nu een, is dat een verbastering van wat hier staat? Of moeten we dat heel anders doen? We zeggen, nou, ze zijn wel dichtbij, maar we zijn nooit goddelijk geweest. Terwijl de farao als een zoon van God is.
Ja. Dus de vraag is ook voor degene die thuis meeluisteren. Ik benadrukte net heel sterk dat er een nabijheid is. Het beeld van God, dat betekent in deze plaats ook heel dichtbij. En in de landen rondom Israël, dus Egypte, maar je zou ook Assyrië kunnen noemen, leeft ook het idee dat een mens het beeld van God is. Daar kom ik zo wel even op terug. En dat mensen ook worden gezien als godenzoon, hè, met goddelijke afkomst. Wat je eigenlijk, wat het verschil is tussen het Oude Testament en de wereld daaromheen op dit moment, hier in de tijd van het Oude Testament, en nu gebruik ik een modern woord, is dat het Oude Testament de mens democratiseert. Dat wil zeggen dat niet een koning of een heel hoog persoon, zoals in Assyrië, alleen de status heeft van godenzoon of iemand die naar God is geschapen. Dat was echt een exclusief iets, wat alleen voor de farao gold of voor de vorst in Assyrië. Maar de Bijbel vanaf de eerste bladzijde neemt het op voor de gelijkwaardigheid van alle mensen. En dat is uniek. Toen en ook nu. Dus ongeacht iemands rang in de maatschappij, ongeacht iemands positie in een wereldrijk, ongeacht iemands huidskleur, ongeacht het land waaruit iemand komt, hij is mens, geschapen naar Gods beeld. Ongeacht ook de vraag hoeveel gaven iemand heeft, anders begaafd, minder begaafd. En dat is wel uniek. En dat je alle mensen, ongeacht de verschillen die wij maken tussen mensen, als beeld van God ziet. Ja. Dus bedankt voor deze vraag, want dat maakt ook het unieke van wat hier eigenlijk gebeurt des te duidelijker. Ja. Ja.
Deze psalm lijkt als dicht. We zijn over de tijd voor de zondag.
Ja. Hoe moeten we psalm 8 lezen en zingen? Dat is misschien uw vraag. Ja, ik stel die vraag ook wel eens aan een wat oudere catechisant. Ik zeg, nou, dit is je huiswerk, psalm 8, ga thuis maar lezen. Volgende week wil ik een antwoord op deze vraag. En inderdaad, dan zijn er verschillen die zeggen, ja, psalm 8, dat zingt over een situatie die ver achter ons ligt. Hè? Voor Genesis 3. Dus een soort terugblik op de situatie van toen. En dan zeg ik, nee, dat kan niet. Want psalm 8 is een van de meest geciteerde psalmen ook in het Nieuwe Testament. En in Hebreeën 2 wordt ook psalm 8 en in Hebreeën 4 wordt psalm 8 uitgelegd. En duidelijk gemaakt dat er één is geweest, de zoon des mensen, die net als wij is geworden. En dat het door hem alleen maar mogelijk is dat wij mensen die van God zijn afgevallen, door genade toch het beeld van God weer terug kunnen krijgen. Dus ik zeg dan altijd tegen de catechisanten, psalm 8 dwingt je niet alleen om terug te kijken, zo was het. Als je de Heere mag kennen, mag je psalm 8 ook nu zingen in verwondering naar boven. En ook met heimwee naar wat nog voor je ligt. Ja. Ja, is het een antwoord op uw vraag? Andere vragen nog? Dan gaan we naar huis. Ja, oh Wim. Ja, ik zag jouw vinger volgens mij net ook, of niet? Ja. Je hebt gelijk. En op de derde dag dus wel. Ja, precies. Durf ik geen antwoord op te geven. Nee, ik heb er overheen gelezen. Bedankt voor de correctie. Ja. Ja, en om dan te zeggen, de derde dag is dan een soort correctie op wat er op de tweede dag niet wordt gezegd, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Wel dat je kan zeggen, nou daar wees ik net op, hè, op die opbouw in de zes dagen. 1, 2, 3 naast elkaar, 4, 5, 6 naast elkaar en dan zie je gewoon de parallellen. Maar waarom het op de tweede dag niet wordt gezegd, daar durf ik geen antwoord op te geven. Dat ga ik uitzoeken, kom ik op terug. Want dat is mijn eer te na. Ja. Bedankt. Ja. 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 En de zee was niet meer. En in Openbaring 22 staat ook dat er de zon er niet meer was. Hè? Maar dat God als een licht in het midden van zijn volk is. Ja. Ja, en in Openbaring 21 dat de zee er niet meer is. Dat klinkt natuurlijk ook tegen de achtergrond van het hele boek Openbaring. Hè? Dus de vraag is, waarom staat dat daar in Openbaring 22? De zee was niet meer, omdat uit die zee een van die beesten tevoorschijn kwam. Je ziet dat in het Oude en ook in het Nieuwe Testament de zee ook een symbolische betekenis krijgt. Hè, van chaos, van verwoesting en soms ook echt van antigoddelijke machten. Heel indrukwekkend moment vind ik in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus dan 's nachts in dat scheepje met zijn discipelen over het meer gaat. En dat dan die zee wordt opgesweept door die storm. En dan maken ze de Heer Jezus wakker en dan staat hij op en dan bestraft hij de wind, staat er. En dan gebruikt het Nieuwe Testament een woord voor demonen uitwerpen. Het is echt een specifiek woord wat je alleen gebruikt voor demonen uitwerken. Dus het bestraffen is niet alleen van dat de wind wordt toegesproken. Maar er zit dus een destructieve demonische macht achter die storm die dat scheepje tegen wil houden. Want als het naar de andere kant vaart, dan komt het dus letterlijk in het rijk van de demonen. En dan is die bezeten van Gadara. Dus je merkt op zulke momenten in het Oude en Nieuwe Testament dat de schepping niet neutraal terrein is. Dat er meer aan de hand is in de schepping dan alleen wat wij voor ogen zien. En dat ook een duistere macht gebruik kan maken van de verwoestende kracht die door onze zonde in de schepping op dit moment schuil gaat. Juist een antwoord op je vraag? Ja. Ja.
Hoe kun je vanuit dit deel de evolutietheorie?
Ja, ik had die vraag verwacht. Ik heb echt getwijfeld van, zal ik daar misschien een aparte avond over houden? Hoe spreekt de Bijbel over schepping en evolutie? Ik wil die vraag wel eerst neerleggen bij u. Trouwens, wel mooi voor de catechisatie zoiets. Ja. Maar eerlijk, ik wil er echt wel wat van zeggen. Ik heb er ook wel een mening over, maar ik had er eerlijk gezegd ook geen zin in. Dat is niet dat ik wil weglopen voor die discussie, integendeel. Hè, want die speelt op dit moment volop, ook in de hele kerkelijke discussie. Maar ik wil me eerst laten vertroosten door het woord. Hè, ja. Maar zeg het maar, als u zegt van nou, daar moeten we een avond over hebben, dan doen we dat. Iedereen? Aan het eind van Genesis, dat is goed. Ja, goed. Nou, dat doe je nog even goed. Ik hoor het wel, wat u ervan vindt. Hè? Want dan is natuurlijk ook de verleiding groot om meteen over boeken en mensen te gaan praten. Gijsbert van der Brink, Martjan Paul en zo. En de hele discussies daaromheen. Dus, maar goed. Ik hoor het wel. Reageer maar via de mail of de app. We gaan het afsluiten, want de tijd zat mij op de hielen vanavond. En we helpen zo met in de koster ook van zijn koffie en thee af. We zingen Psalm, nee, ik ga eerst voor in gebed, Johan, en dan zullen we daarna Psalm 8 vers 9 zingen, zodat de diaken ook gelegenheid krijgen om bij de deur te gaan staan. Laten we samen bidden. Heren, met een paar schamele woorden hebben we geprobeerd uit te leggen wat uw woord ons voorhoudt en hoe u zich hierin openbaart. Geef dat het hart van dit gedeelte van Genesis 1 en ook het hart van de avond van vanavond meegaat terug naar onze woningen. Onze God is een sprekende God. U legt sprekend relaties met mensen. In en door hem, het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. Zodat wanneer u tot ons spreekt met macht en met majesteit, onze ogen, onze harten, onze oren worden geopend en wij de heerlijkheid van u aanschouwen in het aangezicht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Een heerlijkheid vol van genade en vol van waarheid. Geef dat wij zo ook, Heere, dit gedeelte lezen en zo mogen staan in dit leven. Ons laten vertroosten door uw almacht. Ons laten dragen door uw trouw. Ons laten verzorgen door uw voorzienigheid. En Heere, geef dan ook het kinderlijk vertrouwen en de oprechte dankbaarheid om u te danken voor wat u geeft in deze dag. Ook aan zorg, aan verdriet en aan moeite. Omdat dat ons bij u zou houden of bij u zou brengen. Zie zo in uw gunst op ons neer, wilt u ons vergezellen wanneer we deze plaats verlaten. Breng ons op de plek van bestemming. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. Psalm 8, vers 9 is de slotpsalm. Psalm 8, vers 9. Ik wens u wel thuis en tot de volgende keer, Deo van Lente.